Ik wilde graag met u iets lezen uit Jacobus. Jacobus 1 en Jacobus 2. Jacobus 1, vers 1. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus, groet de 12 stammen in de verstrooiing. Dat is een hele moeilijke, want die 12 stammen waren toen hij schreef nergens te vinden, althans 10 van de 12 waren er niet. En ze zijn nog lang niet allemaal, of misschien hier en daar een klein overblijfseltje. En daarom wordt wel eens gezegd dat de brief van Jacobus pas bezorgd wordt als de 12 stammen terug zijn. Dat komt een keer. Het is goed misschien op deze Israëlzondag te zeggen dat het inderdaad gaat gebeuren. Maar hoe dan ook, we hebben die brief van Jacobus in onze Bijbel en ik denk dat het een hele belangrijke is. Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in vele verzoekingen valt, want gij weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt, maar de volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets tekort schiet. Indien echter iemand van u in wijsheid tekort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudig weg en zonder verwijt. En ze zal hem gegeven worden, maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt gelijkt op een golf van de zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulk een mens moet niet menen dat hij iets van de Heere ontvangen zal, innerlijk verdeeld als hij is ongestadig op al zijn wegen. Laat de geringe broeder roemen in zijn hoogheid, maar de rijke in zijn geringheid. Want als een bloem in het gras zal hij vergaan, want de zon komt op met haar hitte, doet het gras verdorren en zijn bloem valt af en de schoonheid van haar uiterlijk verdwijnt. Zo zal ook de rijke met zijn ondernemingen verwelken. Zalig is de man die in verzoeking volhardt, want wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen die hij beloofd heeft aan wie hem liefhebben. Eigenlijk moet u nog een keer teruglezen, vers 2, houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in vele verzoekingen valt. Dan verder met de zin die we net hadden. Zalig is de man die in verzoekingen volhardt, want wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen. Dus verzoekingen die hier bedoeld zijn in vers 2, leiden tot de kroon des levens, die hij beloofd heeft aan wie hem liefhebben. Er komt een tweede soort verzoeking. Laat niemand als hij verzocht wordt zeggen, ik word van Gods wegen verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en hij zelf brengt ook niemand in verzoeking. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking van zijn eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde. En als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. Het is een verzoeking die leidt tot de kroon des levens. En dat is een verzoeking die leidt tot de dood. Allemaal in één klein stukje tekst van Jacobus. Dwaalt niet, mijn geliefde broeder, zegt vers 16. Iedere gave die goed en elk geschenk dat volmaakt is, daalt van boven neer, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer. Naar zijn raadsbesluit heeft hij ons voortgebracht door het woord der waarheid, om in zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn schepselen. Weet dit, mijn geliefde broeders, ieder mens moet snel zijn om te horen. Dat wordt dus verder uitgewerkt, hoe je je nu vandaag mag gedragen. En dan vers 25, maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, dus de volmaakte wet van de vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtig hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen. Hoofdstuk 2. Mijn broeders, houd uw geloof in onze Heere der Heerlijkheid, Jezus Christus, vrij van aanzien des persoons. Dat wordt uitgewerkt met een voorbeeld. Als er iemand met prachtige kleren binnenkomt, dan wordt hij op een bijzondere manier welkom geheten. Als er een gewone jongen binnenkomt, dan mag hij ergens gaan zitten. op een achterafplekje. 5. Hoort, mijn geliefde broeders, heeft God niet de armen van de wereld uitverkoren om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen van het koninkrijk dat hij beloofd heeft aan wie hem liefhebben? Dat wordt verder uitgewerkt. Weer in vers 12 spreekt zo en handelt zo als mensen pas die door de wet der vrijheid, dat hadden we al in hoofdstuk 1 vers 25, de wet der vrijheid zullen geoordeeld worden. Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid bewezen heeft. Barmhartigheid echter roemt tegen het oordeel. Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden? Stel dat een broeder of zuster gebrek heeft aan kleding en aan dagelijks voedsel, en iemand van u zegt tot hem: gaat heen in vrede, houdt u warm en eet goed, zonder hen echter van het nodige voor het lichaam te voorzien, wat baat dit? Zo is het ook met het geloof. Indien het niet met werken gepaard gaat, is het op zichzelf genomen dood. Maar zal iemand zeggen: gij hebt geloof en ik heb werken. Toon mij dan uw geloof zonder de werken en ik zal mijn geloof tonen uit mijn werken. Gij gelooft dat God één is, daaraan doet gij wel. Maar dat geloven de boze geesten ook en zij sidderen. Wilt gij weten, gij dwaze mens, dat het geloof zonder werken niets uitwerkt? Onze vader Abraham, is die niet uit werken gerechtvaardigd, toen hij zijn zoon Isaac op het altaar legde? Daaruit kunt ge zien dat zijn geloof samenwerkte met zijn werken, en dat dit geloof pas volkomen werd uit de werken. En het schriftwoord werd vervuld, dat zegt: en Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. En hij werd een vriend van God genoemd. Gij ziet dat de mens gerechtvaardigd wordt uit werken en niet slechts uit geloof. En is niet eveneens Rachab de hoer uit werken gerechtvaardigd toen ze de boodschappers in huis nam en langs een andere weg liet heen gaan? Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood. Tot zover. Nou, misschien bekruipt u een gevoel van: aha, we komen nu terug in de sfeer van werkheiliging, nu moeten we weer aan de slag. We hebben heel vaak gezegd dat het alleen door het geloof in de Heer Jezus is. Geen werken. Uit genade bent u behouden, niet uit uzelf. Dus geen werken van mij. Uit genade. Een geschenk van God. En nu komt Jacobus met zo'n brief van: aha, maar je moet ook wat doen. En als je zegt dat dat niet klopt of dat dat niet goed is, dan ben je dus een dwalende. Staat dit haaks op elkaar? Is dit met elkaar in tegenspraak? Nee. Ik probeer het. De Bijbel is door de Heilige Geest geïnspireerd. Dat geloven we. Ik denk dat iedereen daar wel in meekomt. En dat de Heilige Geest, heilige mannen van God, in het Oude Testament heeft aangezet tot het schrijven van. En dat de Heilige Geest in het Nieuwe Testament mannen heeft gebruikt tot het schrijven van. Maar diezelfde Heilige Geest woont, als je gelooft in de Heer Jezus, in jou. De Heilige Geest in jou. Toen je tot geloof kwam in de Heer Jezus en je hem aannam als je heiland en als je verlosser, is de Heilige Geest in jou gaan wonen en heeft van jouw lichaam zijn tempel gemaakt. Vanaf dat moment zit de auteur van de Bijbel in jou. De auteur van de Bijbel in jou. Dan hoef je niet iemand naar de buik spreken. Je mag de Heilige Geest laten spreken. Dat is echt uniek. Dat is helemaal nieuw. Dat was niet zo in de oude tijd. Dat is pas gekomen nadat de Heer Jezus aan het kruis zijn leven gaf en nadat hij naar de hemel is gegaan. En daar, verheerlijkt aan Gods rechterhand, heeft hij de Heilige Geest uitgestort. De Heilige Geest kon immers niet komen als de Heer Jezus nog niet verheerlijkt was. De Heilige Geest woont in mij en stelt mij in staat om de woorden van de Heere te snappen. Betekent dit dat je dus gewoon geen leraar nodig hebt, geen onderwijs nodig hebt, geen bijbelschool nodig hebt, geen theologie hoeft te studeren of te bedrijven? Nou, dat betekent het niet, want dat gaat veel en veel te ver. Je hebt dus wel te degen gaven gegeven aan de gemeente nodig om dingen te snappen, om dingen te begrijpen. Misschien kunnen die jou op een bepaald stukje spoor zetten. Jacobus. Het eerste wat opvalt is dat Jacobus een aanhef heeft. Jacobus een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus. Ik hoop dat jullie begrijpen welke Jacobus hier bedoeld is. Er waren destijds twee broers, Johannes en Jacobus. Die worden ook wel eens zonen Boanerges genoemd, zonen van de donder. Ik kan er ook niks aan doen, maar zo noemde de Bijbel ze. Het waren dus kennelijk die er eens even flink tegenaan konden of zo. Maar die Jacobus is als eerste martelaar na het ontstaan van de gemeente gestorven. In de gevangenis. Is gedood. Dus Jacobus, de broer van Johannes, die een evangelie schreef, die brieven van Johannes schreef, die het laatste Bijbelboek schreef, die Jacobus, die was er al niet meer. Deze Jacobus wordt in Handelingen 15 ook genoemd, daar is hij al een prominente man daar te midden van het geheel, is de broeder des Heren. Ik hoop dat er een muntje gaat vallen. Want die broeders van onze Heer Jezus, die ook in het gezin Nazareth, Jozef en Maria, zijn geboren en opgegroeid, die broeders des Heren geloofden helemaal niet in hem. Johannes 7. Ga toch op naar dit feest, zeiden ze daar. Maar wie wil nu bekend worden en gaat zich niet presenteren? Als je nu jezelf wilt bekendmaken, dan moet je je daar presenteren. Daar komt het volk. Als je dan toch reclame wilt maken, moet je daar doen waar veel volk is. Dat weet iedereen die een advertentie plaatst. Want ze geloofden niet in hem. Staat erbij. En deze Jacobus schrijft nu een brief. Nou, die had kunnen zeggen, ja, ik heb het eventjes niet zo helder gehad, maar later ben ik tot bekering, tot inzicht gekomen, want we hebben toch samen in één kamer geslapen, die broer van mij en ik. We hebben misschien wel samen gespeeld en misschien wel samen de synagoge bezocht. En dat is allemaal waar, denk ik. Je zou een hele, laat maar zeggen, bijna intieme uitdrukking kunnen verwachten. Ik ga nu jullie iets vertellen over mijn broertje. Sorry hoor, dat is een beetje te ver. Maar dat doet hij niet. Als je nou eens oplet over hoe hij, die Jacobus, het heeft, zijn broer, tussen aanhalingstekens, de gezalfde van de Heere, aanspreekt, dan is het hier Jezus Christus, de Heere, God. Ik ben een dienstknecht van God en ik ben een dienstknecht. Niet ik ben zijn broer, maar ik ben een dienstknecht. Dat is opmerkelijk. Hoofdstuk 2, vers 1. Mijn broeders, houdt uw geloof in onze Heere der Heerlijkheid. Jezus Christus, vrij van aanzien des persoons. Nog zo'n uitdrukking. Hij spreekt op een manier over de Heer Jezus, waarvan wij misschien zeggen, nou, daar kan ik wel wat van leren. De Heere der Heerlijkheid. De Heere Jezus Christus. We worden een beetje platgewalst met de termen als Jezus, onze oudste broer en zo. Weet je wel, zo ongeveer gaat het dan. En dan wil men ook nog wel een beetje respect hebben voor dat wat hij gezegd heeft. Maar hier blijkt iemand echt familie te zijn en spreekt heel anders. Misschien is dit de eerste les voor vanavond. Als je het hebt over de Heer Jezus, realiseer je dan dat hij de Heere der Heerlijkheid is en dat hij God is en dat hij de Christus is. Nou, dat is al een hele mond vol. Dat is al best pittig. De Heer Jezus, over hem gaat het. Over hem gaat het altijd in de Bijbel. Alle boeken hebben te maken met hem. Alles draait om hem. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen geschapen. De hele schepping is om hem heen gezet. God heeft een plan met hem. En in dat plan van God met hem hebben wij ook een plek. Een hele fijne. Maar het is wel in hem. Het is nooit in onszelf of om onszelf. Het is altijd in hem. In de tijd van Jacobus was het al spannend. Daar was het conflict tussen rijk en arm behoorlijk aanwezig. Dat blijkt uit hoofdstuk 1, dat blijkt uit hoofdstuk 2, dat blijkt uit nog meer plekjes. Er was een flink conflict tussen rijk en arm. Of dat nog te maken had met de weduwen die in Jeruzalem vergeten waren en het gemopper enzovoort, dat zou kunnen. Maar u mag zich realiseren dat vlak na een herleving in de dagen van Esra en Nehemia, er een conflict ontstond in dat stukje wat terugkwam uit Babel. En waarover ging dat conflict? Over de centen. Dat ging over rente betalen, dat ging over hoe gaan we daarmee om en hoe doe je dat, hoe los je dat op en zo. Daar ging het over. Wat is het eerste conflict nadat de gemeente is ontstaan? Over geld. Het is niet voor niets dat de Heer Jezus ons iets vertelt over de rijke man en de arme Lazarus. Niet om duidelijk te maken, je moet PSP stemmen of zo, of een andere club. Want God is voor de armen en tegen de rijken. Dat staat nergens. Paulus schrijft de brief aan Timotheus. En dan heeft hij echt respect ook voor de rijken. Dat is dus niet aan de orde. Maar wat wel aan de orde is, dat als rijken niet helemaal helder hebben wie ze zijn in Christus en wat er met hun rijkdom gaat gebeuren en waarom God rijkdom gaf, dan komen er conflicten. En die conflicten zijn talrijk geweest. Zo pas werd gezegd bij de aankondiging van de collecte, als je nu wat minder goed in de slappe was zit, doe dan niets in die collectezak. De beste aankondiging die ik ooit hoorde van een collecte, dat was dus een collecte, die gaat nu rond. En als u denkt dat u iets nodig hebt, dan haalt u er maar wat uit. Het was niet zo ver van hier, dat gebeurde in Zetten. En dat vond ik een hele goeie. Nou, wij mag graaien dus iedereen. Zo zijn we toch? Nee, maar iedereen voelt aan dat het conflict tussen arm en rijk in de gemeente een gigantisch probleem is. Nu gaat het wel. Jan Diepenveen zei dat het bij hen thuis armoede was. Nou, ik weet ook wat dat is. Niets was er, helemaal niks. En als je dan afhankelijk bent van giften en gaven van mensen die toevallig langskwamen om nog een kleine donatie te doen, soms in de vorm van een aardappel en anders in de vorm van een stukje kaas of zo. En als ik dan verhalen hoor van een gemeente die ik heel goed ken, letterlijk, schrikt u niet, waar een mevrouw de eierdoppen bewaarde, de eieren aten ze zelf en de doppen deed ze in een zakje, gaf ze aan arme huppelepup, huppelepup, ik weet wie. Er zit zoveel kalk in en we hebben gehoord dat het zo goed voor uw kinderen. Ik schaam me kapot, maar het is gebeurd in de kerk, in de gemeente. Ja, we zitten vandaag naar allerlei dingen te kijken. En we praten over nivellering en we praten over van alles. Er zijn heel veel dingen veranderd. En dat is maar goed ook. Maar het conflict tussen rijk en arm is er nog. Tussen de rijke landen en de arme landen nog precies zo. Dat conflict. En hoe stel je je nu op als gelovige? Dat is de inhoud van Jacobus' zijn brief. Jij gelooft in de Heer Jezus. Jij kent hem. Je bent een dienstknecht van de Heer Jezus. Je wilt hem volgen. En je wilt voor hem uitkomen. En je wilt in deze wereld iets laten zien van hem. Hoe ga je dan om met dit probleem? Vind je dat niet moeilijk? Ik heb vroeger met tranen de Negerhut van Oom Tom gelezen. Bijvoorbeeld zo'n over de slaventoestanden in Amerika. En ik heb het geloof een beetje geproefd van een aantal negers. Maar ik heb ook begrepen dat ze wel eens, toch het recht in eigen hand namen. En ik snapte dat. Ik vond dat ze gelijk hadden. En Jacobus 1 zegt, ze hadden niet gelijk. Het is moeilijk. Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, in die nu in vele verzoeking van. Dat is die verzoeking. Hoe ga je om met dingen die in jouw leven staan? Dat is razend, razend moeilijk. Ik sta niet als de leraar die even precies uit de doeken doet hoe je dan moet handelen. Dat kan ik niet. Ik kan hoger naast je gaan zitten. En als ik kan dienen met iets wat ik heb, dan zal ik het proberen te doen. Ik doe het bij mijn kinderen. Ik doe het bij mensen in mijn omgeving. En ik weet van Henny dat ze altijd een potje achter de hand heeft waar ik niets van weet, maar waaruit ze deelt. En dat moet. Het gaat niet om het prachtige van mijn gedrag, want dat heb ik niet. Wat ik wel heb is Jacobus 1. En Jacobus 1 zegt, moest luisteren als er allerlei verzoekingen zijn, moeilijke dingen zijn, dan moet je daarin volharden. Natuurlijk snap je het niet. Je begrijpt niet waarom deze dingen gebeuren en waarom er geen oplossing komt. Nu, als je het niet snapt, vers 5, Indien iemand van uw wijsheid tekortschiet, dan bidde hij God erom. Heel merkwaardig. Ja, dat is een tekst, die hebben wij heel erg paraat. We hebben een bespreking, vergadering van club A of B of van groep C. En we zeggen, Jacobus 1 vers 5, als we wijsheid tekortkomen, dan bidden we de Heer erom. Dus, nou, dat staat helemaal niet voor onze bespreking. Dit staat voor mensen die in nood zijn en niet meer weten hoe ze het hanteren moeten. Daarvoor staat het. En als ze het niet kunnen pakken en als ze het niet hebben, dan mogen ze bidden en God zal mild en zonder verwijt wijsheid geven. Om dit te doen, om dit in te vullen. Daar staat het hiervoor. Dat gaat heel ver hoor. Zo toegepast kom je bij de kroon des levens. Dit is de kroon des levens. Voorts is voor mij weggelegd. De kroon der gerechtigheid die de rechtvaardige rechter, zegt Paulus, mij in die dag gaat geven. Dat is de Heer Jezus, die dan die kroon, de beloning uitdeelt. Maar op hetzelfde moment ligt er een ander soort verzoeking op de loer. En dat is wat hier gezegd wordt, laat niemand als hij verzocht wordt zeggen, ik word van Gods wegen verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden, hij zelf brengt ook niemand in verzoeking. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking van zijn eigen begeerte. Voorbeeld, Judas was arm en hij wilde rijk worden. Echt waar. Daar heb je een sprekend voorbeeld uit het Nieuwe Testament van iemand die niet tevreden was met zijn situatie en die dat geld graag had en die daar goede sier van wilde maken. Wat leidde dat toe? Nou ja, als de verzoeking bevrucht is, is gebeurd bij hem, dan baart zij, zonde is gebeurd bij hem. Als de zonde volgroeid is, is gebeurd bij hem, brengt ze de dood voort. Je ziet het hier gewoon gebeuren. Hoe zou het kunnen dat gelovigen zo vaak monddood zijn, geen kant op kunnen en in heel veel gevallen eigenlijk geen been hebben om op te staan. En altijd nog zeggen, ook heel devoot, van ja, ik ben ook maar een arme zondaar. Ze bedoelen eigenlijk, het klopt in mijn leven ook niet. Ik heb Jacobus 1 eigenlijk nooit gelezen. Sorry hoor. Stel nu dat u dat nu opnieuw overweegt. Wat gaat u dan zeggen? Ja, ik heb Jacobus 1 nooit gelezen. Of zegt u, als ik in die hele zware, moeilijke situatie kom van armoede. En meneer Muske zegt in Breda dat een arme altijd een stuk brood mag stelen. In de Bijbel zegt dat dat niet mag. Wie volgt u dan? U kunt beter de Bijbel volgen. Maar meneer Muske is eerdaags niet meer hier en de Bijbel is er nog steeds. Beetje katterig. Maar u snapt wat ik bedoel. Ik begrijp het ook. Sociaal snappen we dit. En het lijkt ook nergens op als gelovigen hun ogen sluiten voor de armoede om hen heen. Dit lijkt nergens op. Dat is gewoon ondenkbaar. Maar het gebeurt wel. Laat men niet vallen in de handen van mensen, heeft David ooit gezegd. In de handen van God vallen, dat is zegen, dat is genade. God is genadig. Maar in de handen van mensen vallen, dat is beroerd. Je kunt de kroon des levens krijgen, of je kunt het zo laten verworden dat je in feite de dood sterft. Betekent dat zo iemand voor altijd verloren is? Nee, dat betekent dat hij als getuige van God op aarde niet meer bruikbaar is. Niet meer bruikbaar. Niet meer inzetbaar. Hoeveel mensen zijn nog bruikbaar voor de Heer Jezus? Zou het niet ook hiermee te maken hebben? Mijn antwoord is eigenlijk ondubbelzinnig, ja. Daarom is de brief van Jacobus een hele bijzondere. Dwaalt niet. Iedere volmaakte en geschenk en iedere gave die goed en elk geschenk dat volmaakt is, daalt van boven neer van de Vader der lichten. Er is maar één geschenk, goed en volmaakt, en dat komt uit de hemel. Nou, u denkt natuurlijk dat het, weet ik veel, iedereen snapt, het is de Heer Jezus. Volstrekt helder. En nu wordt vanaf vers 19 gezegd, nu moet je de kenmerkende dingen van de Heer Jezus ook aandoen. Nou, dat zijn we niet gewend. Een stukje discipelschaptraining ineens in de brief van Jacobus. Je moet inderdaad snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toorn. Nou, misschien bent u vorige week kwaad geweest en wordt u nu pas toornig. Dan kunt u zeggen, ja, ik word langzaam toornig. Dat is een aardig verhaal. Maar iedereen begrijpt het. We vliegen uit onze velletjes. En we gaan erop alsof wij, ik weet niet wat allemaal zouden moeten doen. Zou u het willen proberen om in uw leven op aarde, hier, 2009, te tonen wie de Heer Jezus is? Hij die van de allerhoogste hoogte kwam, die rijk was en om ons het willen arm wilde worden. Die hier wilde zijn, het God gelijk zijn niet als roofgoed achten, heeft zichzelf vernederd, heeft zichzelf helemaal gegeven, de slaaf gehoorzaam geworden tot de dood van het kruis. Had hij niet een keer kunnen bijten, zullen we vuur van de hemel laten komen? Want dit soort mensen, dat kan toch niet? Ze ontvangen ons niet eens, hè? Lucas 9 bijvoorbeeld, of andere teksten. De discipelen die zeiden van vuur, ja, we zijn toch ook een beetje Elia-minded. Elia deed het ook, dus het is nog bijbels. Nee, zei de Heer Jezus, we gaan naar een andere plaats. Volharden in de verdrukking, ziet u het? En ziet u waar dit toe geleid heeft? Hij is nu in de heerlijkheid gekroond met eer en heerlijkheid. Hij zit daar nu, als één de kroon des levens heeft, dat is hij het. Hij is daar nu in glorie en in heerlijkheid, de Heer Jezus. En nu zijn wij aan de beurt, dat is Jacobus, dat is heel praktisch. Boven Jacobus mag je ook schrijven geen woorden maar daden. Ik vind het flauw dat Feyenoord deze zin geclaimd heeft voor de club. Maar dat is ook voor ons. Dat staat hier gewoon. Je moet het inhoud geven. En hoe kun je dat nu inhoud geven? Door te kijken naar de Heer Jezus. Naar dat volmaakte geschenk. Naar die schitterende gave van God. Die als hij gescholden werd, niet terugschold. Maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. U hoort het hem zeggen? Dus ik hoop eens in. Helemaal. En wij dan? Ja, we moeten voor onze rechten opkomen. We moeten assertief zijn. We moeten nee durven zeggen. We moeten op de barricades. We moeten, ja, weet ik veel wat. We mogen ook echt getuigen. Maar we hoeven niks te verdedigen. We hebben ook niks te verdedigen hier. Dat zal hij zelf wel doen. Houd het voor enkel vreugde. Maar pas op, hè. In dit soort conflict situaties, waarin we nu vandaag opnieuw verwikkeld raken, want dat is heel erg actueel, loop je risico dat je uitglijdt. En dat is nu precies, dan gaat het niet meer om de hem, maar dan gaat het om je eigen eer. Aha, dat is nu precies die verlokking, die verleiding, die om de loer ligt, op de loer ligt, om het hoekje ligt, om binnen te komen en vanaf dat moment, en ja, dan gebeurt er van alles. En als die begeerte bevrucht wordt, dan baart ze de zonde. En als die zonde vergroeid is, dan brengt ze de dood voort. Nou, daar zie je het, als het ware, gebeuren. In hoofdstuk 2 gaat het verder met dat arm en rijk zijn. En daar is dan, in hoofdstuk 1 en in hoofdstuk 2 spraken van de wet der vrijheid. Dat is een hele moeilijke term. We hebben wel gehoord van de wet, maar de wet is voor ons een soort zware last op onze nek gelegd, op ons geweten gebonden. En daar moet je daarmee leren leven. Nou, we redden het niet. Maar er is een wet van de vrijheid. Tot twee keer toe, in Jacobus 1 en in Jacobus 2, ik las het zo pas met je. Dat is de wet, datzelfde woord van de Heere, precies dezelfde woorden, maar dan vanuit een nieuw hart, een hart dat in de vrijheid staat, een hart dat vrijwillig de Heere toegewijd is. Dat betekent dat je niet omdat het moet bepaalde dingen doet, maar omdat je van binnenuit niet anders kunt. Hoe word ik gedrongen, zei de Heer Jezus, Lucas 12, 50, totdat het volbracht is. Dat is van binnenuit. Dat is een wetmatigheid van binnenuit. Van binnenuit. Vrijwillig, vrij, de wet van de vrijheid. Dat is niet de wet van, je maakt me niks. Oma Gent zegt dat je niet zonder een achterlicht in het donker mag rijden. Maar jij zegt, daar heb ik niks mee, want wij vallen onder de wet van de vrijheid. Nou, vertel dat maar op het politiebureau. Dat red je niet. En dat is het ook niet, natuurlijk niet. Maar goed, dat is nog iets in deze wereld. Maar gewoon van, in het geloof. Vrijwillig, vanuit een vrijwillig hart, een toegewijd hart. En nou komen er een paar daden. Geen woorden, maar daden. Jouw en mijn praktijk als gelovige is een getuigenis. Hoe kunnen wij nu vandaag de Heer Jezus etaleren? Door daarover te praten, hier in dit gezelschap. Nou, dat probeer ik en dat doe ik ook met liefde, met heel veel graagte. Ik wil je graag vertellen wie de Heer Jezus is. Ik spreek heel graag over hem. Want ik geniet van hem. Hij is ook super. Maar er is behalve dit gezelschap, waarbij de meesten, ik vermoed een heel groot percentage, instemt met wat ik nu zei, dat er ook nog een ander terrein is. Bijvoorbeeld op de werkvloer morgenochtend. Of op het schoolplein, of in de klas misschien. Of als de verjaardag gevierd wordt, aanstaande woensdag. Ik geef het je te doen. Om er dan vooruit te komen. Om dan te durven zeggen. Moest luisteren, al dat recalcitrante, dat opstandige. Is dat wel van de Heer? En dat is moeilijk, want er komen hele moeilijke vragen los. Hoor. Zal ik u één vraag geven? Moesten we in 1940 Hitler nu gehoorzamen of moesten we onze regering volgen? Dat is een hele moeilijke. Daar hebben godsmannen en godsvrouwen mee geworsteld. Tot en met. Maar dat was helemaal niet zo makkelijk. En de een kwam toch op een ander punt uit dan een ander. En ze hebben beide elkaar gevonden. En ze hebben later het verder los. Maar er zijn hele moeilijke vragen. Jacobus 1 vers 5. Als je wijsheid tekort komt, bid dan. Hij zal het geven, mild en zonder verwijt. Daden. En er worden eigenlijk twee mensen genoemd die een bepaalde daad gesteld hebben. Dat is heel merkwaardig. In Jacobus 2 komen twee figuren naar voren. Dat is Abraham en dat is Rahab. Abraham. Hij geloofde God en het werd tot gerechtigheid gerekend. Ik weet niet of u zich ooit hebt afgevraagd waar Abraham dit zei en waar God dit van Abraham zei. Dat was toen hij aan het zand van de zee was en de sterretjes mocht gaan tellen. En mocht horen dat zo talrijk als de sterretjes talrijk waren, zijn nazaten zouden zijn. En zo talrijk als de korreltjes zand daar te vinden waren, zo talrijk zou het volk Israël zijn. En Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gegeven. Hij had nog niemand. Isaac was nog niet geboren en Abraham was al behoorlijk oud en Sarah, zijn vrouw, ook. En toch geloofde hij. Daar aan het zand van de zee heeft hij geloofd. Lees maar Genesis 15. Daar staat het. Maar Jacobus zegt, weet je, ik zal je wat anders zeggen. Waar bleek nu het geloof? Waar kwam de daad van geloof van Abraham tevoorschijn? Was dat daarbij de korreltjes zand en met de sterretjes? Nee, zei Jacobus. Vele jaren later was er wel een zoon, één nog maar. En die ene, zijn lachen, zijn vreugde, moest Abraham gaan offeren op een van de bergen die God zou gaan noemen. De berg Moria. En daar is hij naartoe gegaan met zijn zoon. En daar heeft hij hem op het altaar gelegd. Mes en vuur. Heeft hem gebonden. Zo gingen die beiden samen. Adembenemend vond ik dat vroeger. En nog. En Jacobus zegt, kijk, daar bleek het geloof van Abraham. Daar werd het zichtbaar. Dus niet een soort theoretisch iets van, ja, onze nazaten zijn als de korreltjes zand en als de sterretjes van de hemel. Zo talrijk. Nee, hij geloofde God toen hij hem op het altaar legde en hem misschien wel had geofferd als God niet had ingegrepen. Maar hij overwoog dat God bij machte was om Isaac uit de doden weer op te wekken, staat in de Bijbel. Daar bleek het. En ik vind het een schitterend voorbeeld. Onze daden zijn niet theoretisch, onze daden zijn praktisch en geven inhoud aan dat wat we in ons hart, innerlijk geloven. Dus we moeten niet zeggen, wij zullen straks bij de Heer Jezus zijn. En we zullen bij hem zijn, met hem zijn, tot in eeuwigheid met hem zijn. In het huis van de Vader zijn, met de vele woningen. Alle geschrei, alle tranen, alle moeite is voorbij. En dat heel hard roepen in de samenkomst. Maar dat moeten we morgen waarmaken. Als het niet goed gaat. Als er misschien een wasmachine stuk is. Of nou ja, vul maar andere voorbeelden in. Waar blijkt dat je gelooft dat God zijn toezeggingen waarmaakt? In Abrahams leven bleek dat toen hij zijn zoon op het altaar legde. Tweede voorbeeld. Rachab woonde in Jericho. Heeft, misschien omdat ze een bepaalde reputatie hadden, verspieders opgenomen. Heeft ze in haar huis gelaten. Heeft de boden des Heren aangehoord. En heeft geloofd. Heeft het echt geloofd. Ze geloofde. En waar bleek nu haar geloof? Toen de verspieders weggingen. Een touw, een koord aan het venster bond. En zei, ik hoor bij dat volk. Dat was behoorlijk risicovol. Want dat betekent dat je kleur gaat bekennen. Abraham zag hoe dan ook de toekomst. Rachab zag hoe dan ook de toekomst. Als je nou toch twee Maranatha gelovigen wilt in het Oude Testament, dan heb je er twee. Abraham, hoe het ook ging, wat er ook gebeurde, de Heere doet het. En Rachab, wat er ook gebeurt, ook al is de hele stad tegen, wat er ook gebeurt, hij doet het en ik hoor daarbij. Dat zijn dus duidelijk bewijzen van mensen die kiezen voor wat nog niet gezien werd. Maar hun bewijs lag er wel. Een touw aan een venster en een altaar op de berg Moria. Dat zijn twee bewijzen. En jij en ik die zoveel toezeggingen van de Heere hebben. We horen de Heer Jezus zeggen, ik ga heen om je plaats te bereiden. En ik kom terug en ik breng je daar waar ik ben. We horen echt vele, vele toezeggingen. Van de Heer Jezus zelf. Die zegt, ik zal ervoor zorgen dat je daar komt waar ik ben. Je hoeft je niet ongerust te maken. Ik ben er. Ik zal ervoor zorgen. En wij ploeteren. En we zitten in de piepzak. Ik weet niet hoe je dat precies moet omschrijven. Wat voor verpakking dit is. Maar we zitten ergens en we zitten gelijk onderin. Maar in plaats van nu te zeggen, Heer Jezus, u hebt het beloofd. En wat u beloofd hebt, dat doet u. Daar willen we onze hand op leggen. En dat willen we ook uitspreken. Ik geloof. En we hebben wel een paar sterke verhalen. Dat heeft iedereen wel. En die zijn ooit een keer verschenen op een scheurkalenderblaadje en zo. Een daarvan was dat een meneer tegen zijn vrouw zei dat de Heere voorzien zou. In al zijn behoeften. En hij werkte in het werk van de Heere. Hij ging dus rond om te vertellen van de Heer Jezus. Maar er was helemaal niks meer. De koelkast was leeg. En er was helemaal geen enkel stukje ingrediënt voor de komende maaltijd. En toen zegt hij, ja, de Heere zal hem voorzien. Toen zei ze, ja, maar hoe dan? Nou, zei hij, dek de tafel maar. En dat is gebeurd. En ze hebben de borden neergezet en ze hebben daar gezeten met 8 kinderen en een paar ouders. Met z'n 10 om een tafel, dat was helemaal niks. En toen zei hij, ik ga danken voor het voedsel dat de Heere gaat geven. Ring de bel ging. In een naburig restaurant was een diner afgesproken en is op het laatste moment gecanceld. En de chef zei daar, nou breng dat maar bij die mensen, want die zijn arm en die hebben een hoop kinderen, dus die kunnen het wel gebruiken. Alsjeblieft. Ja, zo ging het toen. U zei, ja, dit soort verhalen heb ik ook gehoord. Dat moet je niet meer zeggen, maar ik heb ze zelf ook meegemaakt. Heel persoonlijk, dat je niet meer weet wat je het zoeken moet en dat de Heer ervoor ziet. Hij doet het echt. Zou je nu vanavond aan hem willen zeggen, Heer Jezus, dank u wel voor wie u bent en voor wat u toezegt en voor wat u waarmaakt, voor wat u altijd waarmaakt. U houdt nooit op om deze dingen overeind te houden. Jacobus 1, Jacobus 2. We lopen risico. Maar hou die zogenaamde verzoekingen, die beproevingen, die moeilijke momenten dan maar als bijzonder, omdat de Heere daarin verder gaat, de kroon des levens. Laat je niet verleiden om juist die dingen die zo moeilijk liggen en waar je eigenlijk geen antwoord op hebt, om je daardoor naar een ander veld te laten brengen, van nou ja, God bestaat niet en dit kan helemaal niet en ik geloof er eigenlijk niks meer van. En dus. Dit gaat de verkeerde kant op. Jij en ik mogen vanavond zeggen, Heer Jezus, we danken u dat u dat volmaakte geschenk bent van God. Dat u dat schitterende, die schitterende gave bent van God. Zoals Paulus het uitdrukt, Godzijdank voor zijn onuitsprekelijke gave. Dank hem voor wie hij is. Dank hem voor wat hij doet. En laat dat dan ook zien. Niet vanavond alleen, maar morgen ook. En dinsdag. En verder. Ik hoop echt dat er iets van een getuigenis uitstraalt van ons. Naar onze kinderen, naar onze kleinkinderen, naar onze buren, families, onze collega's. Ik had in de vakantie een half uurtje met een Engelsman gepraat op een camping. En hij had het over het geloof gehad. Een poosje later zei hij dat hij geen vriend had. Of geen vrienden had. En hij kijkt me aan. En hij zegt tegen mij, maar jij hebt wel een vriend. Ik zei, what a friend we have in Jesus. Dat had hij geproefd. Ik had wel een vriend. De Heer Jezus laat je niet alleen. De God van Abraham is ook jouw God, maar ook nog jouw vader. De God van Rahab is ook jouw God en ook jouw vader. De zorgen stijgen ten hemel bijna. Maar hij is er. Hij zorgt. En laten we nu eens een principiële beslissing nemen, zei Heer Jezus. We willen u volgen waar u ook heen gaat. We willen voor u uitkomen. En dan hebben wij het misschien in zekere zin makkelijker dan oom Tom vroeger met die negerhut, weet u nog wel, van die vreselijke toestanden in slavendienst. En hebben wij het waarschijnlijk makkelijker dan in de tijd van Jacobus, toen de armen echt verdrukt werden. De armen hebben nu een vakbond, we hebben het allemaal keurig geregeld, we hebben onze rechten en we zijn helemaal ingekaderd. Maar eigenlijk is er niet zoveel veranderd. De Heere zegene ons. En hij, dat volmaakte geschenk, die schitterende gave van God, laat zien wie hij is. En dat zijn de kenmerken die wij nu mogen vertonen. Geduld en liefde en aandacht. En, nou ja, niet toornig, niet uit je vel springen. Dat is toch al moeilijk genoeg. Maar goed, het mag niet dus. Gewoon niet meer doen. De Heere zegene ons. Amen. Onze God, onze Vader, wij willen Jacobus 1 en 2 ook meenemen in ons hart. We willen het meenemen naar huis. We willen het in onze levens plaatsen. En onze vraag stellen, zijn we op de weg naar de kroon des levens? Of is er bij ons een schadelijke weg die uiteindelijk tot de dood leidt? Niet meer bruikbaar zijn, niet meer inzetbaar zijn voor de meester. We willen u bidden of u zo uw woord wilt zegenen. Misschien mogen we ook leren van Jacobus hoe hij naar de Heer Jezus keek. Ik vind het prachtig dat hij het niet heeft over zijn broer, maar over de Heer der Heerlijkheid. En als Judas, vele jaar, of misschien wel later, een brief schrijft, ook in diezelfde situatie opgegroeid, dan zegt hij, ik ben een broer van Jacobus. Ik denk er net zo over. Ik wil u zo bidden, Heer Jezus, dat u groot bent voor ons. Dat u heilig bent, dat u verheven bent. Dat u in alle opzichten glorie en eer krijgt. Dat willen we ook doen als we samen avondmaal gaan vieren. We willen u, Heer Jezus, eren en prijzen. En we willen u danken voor dit moment. En ook dit stukje uit uw woord teruggeven. Om de Heilige Geest ruimte te bieden in ons hart een werk te doen. En dat wil de Heilige Geest heel graag. Dank u wel daarvoor. Amen.